En vanavond komen wij eerst terecht in Psalm 15. Kenmerken van den vrome. De psalm begint met een psalm van David, verder zonder enige toelichting. Het lijkt me ook tamelijk onmogelijk om deze psalm te plaatsen tegen de achtergrond van een historische gebeurtenis uit het leven van David. En de psalm begint met een vraag, namelijk: Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uwer heiligheid? In de eerste plaats, dat is natuurlijk duidelijk een voorbeeld van een synoniem parallelisme. Het is twee keer dezelfde vraag. Wie zal verkeren, wie zal wonen in uw tent, namelijk op de berg uwer heiligheid? Waarbij wij bij tent waarschijnlijk ogenblikkelijk begrijpen dat dat is tabernakel. Dat woord staat daar, hè? Uw tabernakel en daarna op de berg uwer heiligheid. Bij nader inzien op de berg uwer heiligheid stond de tempel. Voor zover het een letterlijke berg is namelijk, in de Bijbel is het uiteraard de tempelberg. Hoewel wij gewend zijn aan het idee dat weliswaar die letterlijke berg genoemd wordt, maar dat dikwijls aan nog veel meer gedacht wordt. Wat ons betreft aan de hemel, maar ja, daar denken wij meteen aan natuurlijk. Maar ook eventueel het koninkrijk, het te openbare koninkrijk straks op aarde. En wellicht zelfs een nieuwe schepping. Waarom ook niet, want de tempel is daar allemaal op zich een uitbeelding van. Maar de vraag is, wie zal daarin wonen? Wie hoort daarin thuis? Nou, ben ik geneigd daar meteen een antwoord op te geven. En te zeggen, nou ja, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uwer heiligheid? Dan weet u toch wie in die tabernakel zou verkeren. Dan wel op de berg Sion, de berg Sions, of hoe het maar heette. Mijn heilige berg, de berg mijner heiligheid. We hebben een heel Bijbelboek dat erover spreekt. Over de vraag wie er nou eigenlijk die tabernakel binnengaat. Toch? De Hebreeënbrief. De hoge priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, die eenmaal, eens en voor altijd moet ik eigenlijk zeggen, once and for all, die eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen enzovoorts. Dus je komt bij die vraag, met die vraag kom je meteen al terecht bij de Heere Jezus Christus, als de, niet alleen als de hogepriester naar de ordening van Melchizedek, maar dus als de borg en middelaar van het nieuwe verbond. Dat hoeft ons niet te verbazen, want die borg en middelaar van het nieuwe verbond is nou eenmaal de zoon van David, en via David komen we daar steeds terecht. Maar goed, dit antwoord wat ik nu gaf wordt in de psalm niet gegeven. Wat we in plaats daarvan vinden is de beschrijving van degene die zal verkeren in die tabernakel, dan wel op de berg uwer heiligheid. Voor de goede orde, het was David die in de tijd de tabernakel bracht naar Jeruzalem, hè? Naar de berg der heiligheid. De tabernakel stond oorspronkelijk in Silo en later ging het even niet helemaal goed, maar na wat moeilijkheden kwam je dan toch in Jeruzalem terecht. Het is leuk die twee dingen achter elkaar te zien, want de eerste uitspraak gaat over de tabernakel, de tweede gaat feitelijk over de tempel dan, hè? Als het tenminste allemaal letterlijk genomen wordt. En dat zal toch de aanleiding zijn voor deze vragen. Maar de vraag is natuurlijk, gaat natuurlijk veel verder. Wie zal dat nieuwe verbond binnengaan? Of wie zal het koninkrijk binnengaan? En de variant van onze tegenwoordige bedeling, wie zal de hemel binnengaan? Maar eigenlijk is het drie keer hetzelfde. Het verschil tussen koninkrijk en hemel is slechts gelegen in de aard van onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij als gelovigen weliswaar het koninkrijk binnengaan, maar zelfs het koninkrijk beërven en om die reden gepromoveerd worden naar de hemel. Maar het gaat hier om een veel eenvoudiger lijn. Wie is diegene die zal ingaan in dat heiligdom? Wie krijgt deel aan het nieuwe verbond? Wie krijgt er eeuwig leven? Of hoe je de vraag bij gelegenheid maar stellen moet. En De vraag wordt ook op verschillende wijzen gesteld, dan wel beantwoord in de Bijbel. Ik kom daar straks op terug. Maar dat was de vraag. Dat is vers 1 en vers 2 tot en met 5 krijgen we antwoord. Namelijk, die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt. En die met zijn hart, met zijn hele hart dus, de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste, in wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen, heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op woeker en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. 12 zinnen eigenlijk. Waarbij wij trouwens een samenvatting vinden van wat men eventueel de christelijke ethiek zou kunnen noemen. Ik vind dat antwoord, maar dat heb ik u al vaker verteld, ik vind dat idee van tien geboden als basis voor de christelijke ethiek nogal ver buiten de orde, eerlijk gezegd. Dan heb ik er nog wel een paar andere, omdat ik die vind in het Nieuwe Testament. Maar hier vind je ook een aardig rijtje, want zo ongeveer alles, niet helemaal alles, maar bijna alles wat hier staat in deze korte zinnetjes, vinden wij ook terug in de korte zinnetjes, want u weet, die noem ik altijd zo, de korte zinnetjes in de Nieuwtestamentische brieven. Kort samengevat. Wie zal dat zijn? En inderdaad, er staat boven kenmerken van de vrome. Dat lijkt mij redelijk goed, vooropgesteld dat we vrome in de oorspronkelijke en dus zeer positieve betekenis van de term nemen. Namelijk, wie is dat? Wel, degene die oprecht wandelt. En oprecht betekent precies wat er staat, namelijk recht. Zo spontaan, maak rechte paden voor je voeten, omdat het geen krom is, niet verdraaid worden en dat soort dingen meer. Wat was dat? Dat was Hebreeën, hoofdstuk 12. Rechte paden, oprecht wandelen, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen, zonder af te wijken, gewoon het doel in het oog houdend enzovoort. Je kan moeilijk zeggen dat zoiets standvastig is, want ja, als het standvastig is, blijft het gewoon staan en komt het geen meter vooruit, denk ik dan wel eens, hè? Maar het zou wel een synoniem zijn. Dus oprecht wandelen, langs één rechte weg, enzovoort. En ook in overeenstemming met het recht. En het recht, daaronder zou men niet verstaan 10 geboden, maar onder recht zou men verstaan het woord van God, uiteraard. Heel de schrift, het woord van God als zodanig. En dus staat er die oprecht wandelt en dus ook gerechtigheid werkt. In de wandel en handel is het dan dus, hè? Want werken doet men met de handen, dus heet het dan handel. Zodat we voeten en handen gehad hebben en daarna en die met zijn hart de waarheid spreekt. Niet alleen maar de waarheid spreekt, maar ook in volle overtuiging. Er zijn ook mensen die de waarheid spreken omdat hun dat op het moment het beste uitkomt. Maar normaal gesproken hebben ze er geen belang bij. Kunt u die nog volgen? Nou ja, zelfs de duivel spreekt soms de waarheid. Om daarna te kunnen verleiden, we hebben daar wel wat voorbeelden van in de Bijbel. Maar er staat dus die met zijn hart de waarheid spreekt. Let op, oprecht in dit vers, oprecht, gerechtigheid en dan waarheid. Maar die waarheid is uiteraard primair het woord van God. En dus komt het overeen met gerechtigheid. Ik weet wel, het zijn verschillende begrippen. Maar ze vallen samen in hun meest fundamentele toepassing. Namelijk op het woord van God. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt. Ik vind het een prachtvolle uitdrukking. Die met zijn tong niet achterklapt. Nu gaat het dus niet meer over het hart, maar nu gaat het inderdaad over de tong. Men zal met de tong de waarheid spreken. En daarmee met het hart ook, van binnenuit. En met de tong zou men niet achterklappen. Dat is een plechtig woord voor roddelen. Nou ja, ik weet niet of het echt plechtig is. Maar het gaat over geklap, weet u wel. Gepraat is dat, met die laadklep. Die klapt men dan, hè. Geklepper. Nee, daarom heet het zo. Met die klep. Hou je klep, zeggen ze dan. Hier in deze streek of niet? Er zijn andere streken van Nederland. Daar heet de mond een klep. En bij ooievaars heet het sowieso zo. Hè? Sowieso zo. Nou ja. Ik moet ophouden. Ja. Die met zijn tong niet achterklapt. Zijn metgezellen geen kwaad doet. Zijn naasten. Zijn metgezellen geen kwaad doet en geen smaadreden opneemt tegen zijn naasten. Het gaat in hoge mate dus over geklap, over geroddel. Ik wil er liever niet te veel van zeggen. Maar wel weet ik, maar ja, onze broeder zei het in zijn gebed min of meer, dacht ik. Ik het goed geluisterd heb en onthouden heb. Een van de belangrijkste wapenen die de duivel gebruikt is precies dit. Roddel. Nou ja, of het de waarheid is of niet, daar heb ik het dan nog niet eens over. Als het niet de waarheid is, is het lastig. Maar soms is het wel de waarheid, maar het is erg onverstandig om die openlijk uit te spreken. Het dient ook tot niks. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is geklep. Wat dat betreft zegt de Bijbel, het is beter om te zwijgen. Eventueel om te luisteren, hè. Maar het is beter om te zwijgen. En zo is het maar net als een, dat is een belangrijke levenskunst, dat men weet wat men zeggen en zwijgen moet en vooral ook wanneer. Ik meen het serieus, dat heeft het allergrootste belang. We zouden bovendien bedenken dat als bijvoorbeeld, maar goed, die zijn we al tegengekomen, dacht ik in een eerdere psalm. Als bijvoorbeeld de apostel Paulus aanhaalt, ja, dat hebben we vorige keer zelfs besproken, naar aanleiding van Psalm 14. Als de apostel Paulus in Romeinen 3 de zondige situatie en daarmee onnuttige situatie van de mens beschrijft, noemt hij de mond 4 keer achter elkaar. De keel, de mond, de tong, de lippen. Voor een deel ontleend aan Psalm 14. Maar goed, daar kom ik nou verder maar niet meer op terug. Het is ook Jacobus die daar zelfs een heel hoofdstuk aan wijdt. Wat de mens doet, doet hij in de eerste plaats met zijn mond. Kon hij die maar houden, dan schoot het al een mooi eind op. En dat is wat we hier dus ook vinden in dit vers. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, geen smaadreden opneemt tegen zijn naaste. Als je hem zo leest, zou ik nog kunnen zeggen dat er eigenlijk 3 keer hetzelfde staat. Die met zijn tong niet achterklapt, namelijk geen smaadreden opneemt tegen zijn naaste, namelijk middelste zin, die zijn metgezellen geen kwaad doet. Je kunt er zelfs uit concluderen dat de achterklap dan wel de smaadreden de metgezellen kwaad doet. Dat er een strekking van is. En dat is ongetwijfeld ook zo, ongeacht of je dat nou uit dit vers kunt halen of niet. Maar ik denk dat je dat er zo uithaalt. Vers 4, in wiens ogen de verworpene veracht is. Ja, die is in onze dagen een beetje moeilijk geworden. Want in onze dagen zijn alle mensen immers gelijk. Niet omdat het zo is, maar omdat we het graag zouden zien, naar het schijnt. Iets wat ik ook niet helemaal heb kunnen volgen. Waarin alle standsverschil en klassenverschil is afgeschaft. Nou, moet u niet denken dat ik beweer dat klasse- of standsverschil dat zeer wenselijk is. Dat nou ook weer niet. Maar mensen zijn nou eenmaal niet allemaal gelijk. En wordt er hier één beschreven in het enkelvoud. De verworpene staat er. A vile person staat er, meen ik. Heb je de Engelse? Hij heeft zelfs een companion bible, zie ik. Hier vandaan. The vile person staat er, geloof ik, hè. Ja, iemand die niet deugt, zeg maar. Die vol met vuiligheid zit, zal ik maar zeggen. Er zijn nou eenmaal mensen die ook naar menselijke maatstaven niet deugen. Ik bedoel, naar Gods maatstaven deugt geen mens. Dan denkt u, fijn, dan zijn we toch allemaal gelijk. Maar dat is niet helemaal zo. U kent toch die uitdrukking, we zijn allemaal gelijk, maar de een is wat meer gelijk dan de ander. Dat, zo is het eigenlijk, hè. Uitzonderingen moeten er wezen. Maar wat hier staat is dat als kenmerk van de vrome, dank aan het opschrift, geldt, dat de verworpene ook daadwerkelijk veracht zou worden, was de bedoeling. Heb u dat? Nog een keer. De vrome veracht dus de verworpene. Dat wil zeggen, zo'n vrome weet die verworpene naar waarde te schatten en die waarde is niet zo hoog. Heb je dat nou ook wel eens, dat ze tegen je zeggen van, de mensen zeggen zo en zo. Het eerste wat ik dan wil weten, maar nooit vraag overigens, want ik wil het toch niet weten, maar wat me dan eigenlijk interesseert is, welke mensen dan wel? Want of u dat nou leuk vindt of niet, ik acht het oordeel van de ene mens hoger dan van de ander. Het hangt er vanaf wie het zegt. Toch? Dat verschil is er nou eenmaal. En van sommige mensen interesseert het me geen bal wat ze zeggen. Totaal, helemaal niet. Ik stel die mening niet op prijs. Van anderen weer wel. Maar goed. Meer wijzer zal ik u niet maken. Maar zo is dat nou eenmaal. En zo moet het ook eigenlijk zijn. Je moet weten waar het over gaat en met wie je van doen hebt. Het Nieuwe Testament leert dat ook. Ook binnen de gemeente, zal ik maar zeggen. Waarvan staat, er zijn nou eenmaal vaten ter eer en er zijn vaten ter onere. En wij zouden ons van die vaten der onere weten te reinigen. Nou ja, Timotheus in ieder geval. Want aan hem wordt het geschreven. Zo is het nou eenmaal. En er staat ook wel vaker van, hebt een afkeer van deze en dat soort dingen meer. Dat soort uitspraken. Die zijn absoluut niet populair omdat ze politiek niet meer correct zijn. Maar ze staan nog steeds in de Bijbel en ze komen inderdaad met de feiten overeen. En wat hier staat is dus, degene die zal verkeren in de tent des Heer, of die zal wonen op de berg van zijn heiligheid, wel in zijn ogen is de verworpene ook daadwerkelijk veracht. En veracht betekent zoveel als ten achter gesteld. Verachterd. Veracht. Heb je dat? Dat wil zeggen, men keert zich van zo iemand af. Andersom, dat is de volgende zin. De vertalers hebben er dus ook het woordje maar van gemaakt. Als voegwoord. U weet, dat bestaat in het Hebreeuws helemaal niet. Dat doen de vertalers. Maar hier terecht lijkt mij. Maar hij eert degene, want dat is het tegenovergestelde van verachten. Hij eert degene die den Heere vrezen. Mocht u nog vragen hebben over, maar wat is dan zo'n verworpene? Waar wordt zo'n verworpene dan aan herkend? Hoe weet je of iemand zo'n verworpene is als in dit vers? Nou, dat is makkelijk genoeg. Het is het tegenovergestelde van degene die de Heere vrezen. Toch? En degene die de Heere niet vrezen, ja, wat moet je daarmee? Wat heb je er dan? Ze zijn alleen tot last. En treden storend op, als het ware. En dus krijgen we deze tegenstelling. In wiens ogen de verworpene ook daadwerkelijk veracht is, of wat. Maar hij eert degene die de Heere vrezen. En zo hoort het ook. Ook in onze dagen, ook in de gemeentelijke tijd, is dat precies hetzelfde. En zelfs binnen de gemeente geldt dat. Want ook binnen de gemeente, onder de gelovigen, zijn er legio. Dat woord zei ik niet expres deze keer. Nee, sorry, excuseer mij. Maar zijn er velen, andere taal dan maar. Zijn er velen die de Heere niet vrezen. In de praktijk van het leven niet, bedoel ik. Men komt wel tot geloof, dan wel is tot geloof gekomen. Dat is mooi, daarmee basta. Ik bedoel, dat speelt pas weer een rol na overlijden. Men heeft de verzekering afgesloten, om zo te zeggen. En die is pas weer, die komt pas boven tafel aan het eind van de rit. Populair gezegd. En vele gelovigen leven zo. Hun geloof is niet bepalend in hun leven, geeft hen geen richting in het leven. Ze doen er niks mee, dat willen ze ook niet. Ze willen leven zoals een goddeloze, zoals de wereld, naar wereldse maatstaven enzovoorts. Maar zo iemand is naar bijbelse maatstaven een verworpene, dan wel hij is naar de maatstaven van Paulus en zijn brief naar Timotheus een vat ter onere. Nee, goed. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eer degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. In gewoon Nederlands, als hij een belofte gedaan heeft die achteraf verkeerd uitpakt, want gaat hem wat kosten. Hij is een overeenkomst aangegaan waarbij je zelf schade leidt, verlies leidt. Dan nog verandert hij niet. Dat wil zeggen, hij houdt zich aan zijn woord. Dit was de overeenkomst, pakt verkeerd uit, verkeerd ingeschat. Jammer dan, maar het gaat wel door. Hebt u dat? Onder het motto, hou je aan je woord. Ja. De Bijbel is er heel sterk in. De Bijbel zegt, je moet niet wat beloven. En zeker niet aan iemand die hoger staat dan jij, over klassen en standsverschil gesproken. Zeker niet aan de koning of aan de heer, want die houdt je eraan. Hij heeft namelijk de macht om je eraan te houden. Dus wees voorzichtig met je beloften. En zeker als het zulke zware beloften zijn dat het genoemd wordt als een eedzwering. En men zou er zich aan houden. Daar is een goede reden voor. God houdt zich namelijk aan zijn woord en dat is dus de norm. Hij is de norm. En God houdt zich aan zijn woord ook al levert het hem schade op. En hij heeft de prijs betaald. Toch? Maar het gaat wel door. Het onveranderlijke woord van God. Nou goed. Die zijn geld niet geeft op woeker. Dat is een omstreden onderwerp overigens. Omdat we ook in de Statenvertaling nog zo'n term tegenkomen als overwinst. En dan zegt men, kijk, dat zijn toch twee verschillende dingen. In het Nederlands bovendien heeft woeker de betekenis van overwinst. Hè? Dat wil zeggen een te hoge rente of iets dergelijks. Maar ja, wie bepaalt dat tegenwoordig? Als de overheid de norm moet zijn, dan is het niet best, broeder. Nee. Maar goed, daar willen we het niet elke keer over hebben natuurlijk. Hè? Maar die zijn geld niet geeft op woeker, wil als je bijvraagt gewoon zeggen, die zijn geld weliswaar uitleent, maar er geen rente voor vaart. De betekenis van het woord is eigenlijk gewoon die zijn geld uitgeeft op schuld. Dat wil zeggen, men leent geld uit, maar daarna ontstaat er een schuld. Wij noemen dat rente. En in oud-Nederlands heet dat woeker. Ben je het woord rente al eens tegengekomen in de Bijbel? Nee, toch? Nee, daar heet het woeker, maar het is gewoon hetzelfde. En in Israël, dat wil zeggen onder het volk Gods, was het verboden. Dat wil zeggen, je kan wel wat uitlenen, maar je kunt het niet met rente terugvragen. Ook al is degene die het leent bereid dat te doen. En zo is het toch ontstaan natuurlijk. Diegene die geld leent is bereid daarvoor extra vergoeding te geven. Dat heet rente, maar in de Bijbel is het verboden. Daar zijn goede redenen voor, maar die zijn van economische aard en die zijn dus wat lastig uit te leggen. En bovendien vraag ik me altijd af of ik dat dan doen moet in deze positie. Maar ja, waarom ook niet? De Bijbel verbiedt het, dus je kan ook vragen waarom dan. En dan komt het sommetje. Het rekensommetje is namelijk dat rente altijd betaald wordt per definitie door de minder rijken, om niet te zeggen de armen. En het wordt per definitie ook betaald aan de rijken. Met andere woorden, rente is altijd geld, is kapitaal, wat stroomt van degenen die het het meest nodig hebben, naar degenen die het het minst nodig hebben. En daarom is het verboden. en de ellende van het kapitalisme. Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van iets anders of zo, hoor. En van communisme al helemaal niet, omdat ik vind dat dat moordend is. Niet alleen voor de economie, maar zelfs voor de mens zelf. Dus dat vind ik in ieder geval veel erger. Maar het probleem van ons economisch systeem is dat alles beheerst wordt door rente. Er moet nog helemaal rente betaald worden. De bank is eigenaar, zal ik maar zeggen. En er moet dus geld betaald worden aan die lui die het minst nodig hebben. Enzovoorts. En als je bedrijf dus bij wijze van spreken een leuk percentage winst draait, dan moet dat eerst betaald worden aan de bank. En dan maakt het dus toch geen winst. Enzovoort. Dat is het hele verhaal. Het loopt altijd de verkeerde kant op. Niet dat ik er wat aan zou willen doen. Ik zeg het volkomen neutraal. Ik vind het allemaal wel prima. Er is zoveel onrecht in de wereld. Maar het is een fundamentele aangelegenheid. Dus ik weet niet of het ooit tot die doorgedrongen is. Maar er is een hele beweging gaande in de wereld. Die inderdaad voorstaat een economisch systeem zonder rente. Want zolang dat rentesysteem blijft bestaan, kunnen armen alleen maar armer worden en rijken alleen maar rijker, tenzij van hogerhand op een of andere wijze bijgestuurd wordt. Dan wordt het via belastingen en andersoortige maatregelen, moet dat weer een beetje in balans getrokken worden. En er ontstaan dus weer problemen mee. Uiteindelijk is het dus ook een zinloos systeem.
Staat het niet zo tussen 22 en 25?
Ik zal eens even voor u kijken, broeder. Ja, daar staat het inderdaad. Ja, Exodus 22, vers 25 staat er gewoon in de wet. Ik hecht er wel aan om eraan toe te voegen dat ik echt geloof dat straks in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde, zeg maar in de 1000 jaren, dat hele systeem wat we nu kennen dus inderdaad verdwijnt. En dat rente niet meer bestaat. Nee, naar Bijbelse maatstaven mag je wel geld van iemand lenen, maar degene van wie je het leent, die krijgt alleen zijn geld terug, of hij wordt mede-eigenaar. Die begrijpt u toch, hè? Maar iets als aandelen, dat is maar. Ja, aandelen kan dus nog net, zolang er geen rente opgevraagd wordt, want als je een aandeel van iets hebt, dan ben je mede-eigenaar, maar obligaties kan niet. Nou goed, en opties, dat is, volgens mij kan het überhaupt niet, want volgens mij is dat lucht, gewoon lucht, opties. Weet je wat het is, optie? Dat kun je verkopen. Ik vermag die dingen niet te begrijpen. Ik heb er mijn best voor gedaan, maar ik kan het niet begrijpen wat dat nou is.
Ik heb vandaag een hele dag cursus over gehad. Ja.
En ik meen zelfs dat er nog zoiets bestaat als opties op opties. Dat heet dan weer anders, geloof ik. Hè? Bestaat ook, hè? Ja, dat jongen vindt het eens uit, joh. Nou goed. De Bijbel is simpeler. Scheelt een boel administratie trouwens ook, hoor. Met de Bijbel, economisch systeem.
Als er weer zin wordt,
ja. Ja, lucht. En dan vinden ze het gek dat vandaag of morgen die beurs zal instorten. Natuurlijk stort die een keer in. Het is windhandel. Op een gegeven moment komt er iemand achter dat de keizer geen kleren aan heeft. En dan barst de hele bel uit elkaar. Zo zit dat gewoon. Dat zit in het systeem. Ja, ik kan het niet helpen. Dat gebeurt dus bij gelegenheid. En langzamerhand zal het wel weer eens zover zijn. Maar goed, Exodus 22, vers 25. Wat een mooie titel, hè? Wetten over woeker. Het allitereert ook nog. Wetten over woeker. Indien gij, mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, want per definitie wordt geld geleend aan degenen die verhoudingsgewijs arm zijn, zo zult gij tegen hetzelfde niet zijn als een woekeraar. Gij zult op hetzelfde geen woeker leggen. Geen rente is dat gewoon, hoor. Indien gij enigszins uw naast een kleed te pand neemt, zo zult gij hem wedergeven eer de zon ondergaat. Want dat alleen is zijn deksel. Het is zijn kleed over zijn huid, waarin zou hij liggen. Het zal dan geschieden wanneer hij tot mij roept dat ik het zal horen, want ik ben genadig. Hij zegt, pas erop, want ik let erop. Ik controleer. Maar goed. Geen rente dus. Toch is het een belangrijk Bijbels gegeven. U vindt hem ook terug in Leviticus 25. Vers 36. Van Leviticus 25. Gij zult geen woeker noch overwinst van hem nemen. Dat woord overwinst is weer een ander woord dan het woord voor woeker. Maar zoals gezegd, woeker is gewoon rente. Gij zult geen woeker noch overwinst van hem nemen, maar gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. Het staat weer bij, gij zult vrezen voor uw God. We lazen net dat God zei, ik zal erop toezien. Met andere woorden, het wordt van Gods wegen toch als een tamelijk ernstige misdaad beschouwd. Want kijk, wat ik van economie geleerd heb, dat was een cursus economie in drie delen voor beginners. Dat was ongeveer als volgt. Geld groeit niet aan de bomen, geld ontstaat niet spontaan. Geld kan ook geen geld opbrengen. Leg maar een bosje geld neer en kom over een paar jaar maar eens kijken of het er nog ligt. Als je het goed hebt afgeschermd, dan ligt het er nog. Maar het wordt niet vanzelf meer, dat kan niet. Als dus je kapitaal vanzelf groeit, straks gelijk in de auto naar huis, dan krijg je rond 11 uur allemaal reclame. Voor 11 uur en na 11 uur gaat allemaal over beleggingen. Dus ik weet er een heleboel van, dat begrijpt u dan wel natuurlijk. En dan leer je van dat geld groeit, uw kapitaal groeit. Je moet het aan bepaalde mensen afgeven. Ja. Vooral de groene briefjes heb ik begrepen aan een groene bank of weet ik het, maar in ieder geval. En dan groeit het. Nou, dat kan dus niet, geld groeit niet. Sterker nog, geld kan alleen ontstaan uit arbeid. Echt alleen uit arbeid. Want de grondstoffen, die kosten niks. Nee, ja, nee, het is serieus hoor, dat stond echt in de cursus. Jullie geloven mij niet, maar dat is echt waar. Grondstoffen zijn gratis, die haal je gewoon uit de grond. Daarom heet het ook grondstoffen. En niet alleen de mineralen, maar ook etenswaren komt spontaan de grond uitzetten. Dan zegt u, nou zo spontaan gaat het niet. Dan zeg ik, nee, je moet er misschien toch wat voor doen en dat kost geld. En dat levert ook geld op, arbeid. En dat is wat de communisten ons al, en de socialisten trouwens ook, ons altijd hebben wijsgemaakt. Waar het geld ook vandaan komt, is altijd opgebracht door de arbeider. En daar hebben ze gelijk in. Dat kan niet anders. Het ontstaat niet spontaan. Waarom worden bepaalde dingen meer waard in de loop der tijd? Door schaarste of doordat men een systeem heeft ingericht van handel, waarbij al die tussenhandel moet verdienen. Of de handel is gefinancierd geworden, dan moeten ze eerst de bank afbetalen, dus wordt het spulletje duurder. Dat is het hele verhaal. En die bank die leeft weer van geld dat er belegd is enzovoort. Die lui moeten geld hebben en de materialen worden duurder. Spontaan. Maar dat kan helemaal niet eigenlijk. Want er zijn mensen die dan verdienen, maar er wordt niet voor gearbeid. Dat is het probleem. Heb je dat nog? Echt waar, dat is gewoon de meest fundamentele economische wetten die er zijn. En nou ja goed, economische systemen zijn daarna opgebouwd op hoe kun je het beste aanpakken. Maar er zit natuurlijk meer aan vast. En dat is de menselijke inbreng daarin en de motivatie voor de mensen om te werken enzovoorts. Nou ja goed, ik zal het er maar verder niet over hebben. Maar de Bijbel leert nou eenmaal dat rente uit den boze is, om zo te zeggen. En dat is het ook, fundamenteel. Fundamenteel is het dat. En het probleem wat men steeds oproept, dat rijken rijker worden en de armen armer, ja, dat is een goede reden voor. Het geld stroomt namelijk maar één kant op, van de armen naar de rijken. Dat is nou helemaal zo. De enige manier om het te compenseren is door belastingen en de andere is filantropie. En gek genoeg, belastingen die groeien inderdaad, dus het lukt ze aardig om het onder controle te houden. Volgens velen niet genoeg trouwens, maar vooruit. Ik vind het meer dan zat, maar daar gaat het nou niet om. En het andere is filantropie. En dat vind je niet veel meer. U weet ook wat dat is? liefdadigheid. Dat wil zeggen mededeelzaamheid. En dat is niet van overheidswegen sponsoring, maar gewoon door mensen die geld hebben en die dus dingen sponsoren, om wat voor reden dan ook. De beste reden is dat ze het leuk vinden. Ja, vind ik de beste reden. Dat is toch leuk? Vooral als je het doen kunt. Maar goed, daar gaat het nou ook verder maar niet om. Maar het is inderdaad problematisch, ja. Wat riep ik? Leviticus 25, vers 36 riep ik. En daarna heb ik nog Deuteronomium 23, vers 19. Gij zult aan uw broeder niet woekeren. Met woeker van geld, met woeker van spijzen, met woeker van enig ding waarmede men woekert. Aan den vreemde zult gij woekeren, maar aan uw broeder zult gij niet woekeren. Wat een woord, hè? Aan de vreemde zult gij woekeren. Opdat de Heer uw God u zegene in alles waarin gij uw hand slaat, enzovoort. Maar u weet dat het de bedoeling is dat ieder mens deel krijgt aan dat Israëlitische Rijk. Hè? En daar gaat het om. Binnen dat Rijk is het zo zonder meer verboden. Wat zal ik nog noemen in dit verband? Oh ja, ik moet in ieder geval even met u, was de bedoeling, naar Ezechiël 18. En dat is omdat we daar ook een paar lijstjes vinden met kenmerken van de vrome. Ezechiël 18. Ja, in vers 8 staat die uitdrukking over woeker. Die niet geeft op woeker, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent. Maar eigenlijk moet u even zien in welke samenhang dat staat. De Heer zegt in vers 4, dan wel laat het zeggen via Ezechiël, ziet, alle zielen, dat wil zeggen alle levende mensen, zijn van mij. Gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn mijne. Vervolgens staat er, de ziel, de mens dus, die zondigt, die zal sterven. Dan zijn we daarmee meteen weer aan het eind van de theorie over een onsterfelijke ziel. Hoe hardnekkig dat wezen kan, terwijl gewoon in de Bijbel staat, de ziel die zondigt zal sterven. Hè? Natuurlijk wel. De ziel is een levende mens. En die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israëls. Die bergen zijn namelijk de hoogten waarop de afgoden gediend worden. Nog de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, nog tot de afgezonderde vrouw nadert en niemand verdrukt, de schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roofroof, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt. Let op dat het niet alleen maar gaat over wat men niet zou doen, maar ook over wat men wel zou doen. En dan volgt vers 8. Niet geeft op woeker, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt, ontrouwelijk, gelovig, trouwelijk, ontrouwelijk te handelen, die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere, Heere. Heb je dat? De ziel die zonder zal sterven, vers 4, maar wanneer iemand, enzovoort, 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 die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heer. En daarna krijgen we dergelijke uiteenzetting nog een paar keer achter elkaar hier in ditzelfde hoofdstuk. En het eindigt steeds met hij zal gewisselijk leven, of het eindigt met hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Eén van de twee. Maar u ziet dat het toch een tamelijk belangrijke wetgeving is. Maar eigenlijk, we vinden hier iets dergelijks als in Psalm 15. Wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Kortom, wie zal leven? De rechtvaardige staat er. En daar laat ik het maar bij, want kijk, in het Nieuwe Testament wordt natuurlijk nog wel het een en ander hieraan toegevoegd. In het Oude trouwens ook, want hier wordt natuurlijk verwezen naar Mozaïsche wetgeving, waaraan Israël zich had te houden. En wat de Mozaïsche wet betreft, die zegt, doe dit en gij zult leven. Maar de Bijbel zelf zegt, er is niemand die dat kan. Wees u dus maar niet ongerust. Voor zover men leven ontvangt, dat wil zeggen gewisselijk leven ontvangt, is het vanwege het houden van het woord van God. Dat wil zeggen door geloof. Rechtvaardigheid niet uit de wet, heet dat in Romeinen hoofdstuk 9, maar een rechtvaardigheid uit geloof. Ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen, dat is nou helemaal zo. Maar het gaat er maar om dat je diezelfde dingen terugvindt. Neem niet weg dat op iets lager niveau deze woorden ook gelezen kunnen worden. En zo lees ik ze ook gewoonlijk. Psalm 15 is iets lastiger, omdat ik geloof dat we hier in Psalm 15 primair een beschrijving vinden van de Heer Jezus zelf. Zoals in alle psalmen. Maar in de uitspraken als van Ezechiël vinden we uitspraken over de mens in het algemeen. En ik ben van mening, omdat de Bijbel het ook in het algemeen zo leert, dat als men zich houdt aan deze dingen, dan brengt dat ook leven nu met zich mee. En ik bedoel het ook zelfs in de meest letterlijke vorm. Ik bedoel dit, vele mensen, het is makkelijkst langs de negatieve kant uit te leggen. Van vele mensen zeggen we, die hebben ook geen leven. Het is een en al ellende en wat het maar is. Ik ben van mening dat in veel van die gevallen, dat ligt aan die mensen zelf. Daar kiezen ze zelf voor. Werken zich in moeilijkheden. Houden zich bezig met onoprecht wandelen. En ze werken de gerechtigheid niet, maar de ongerechtigheid niet. Ze hebben geen mond die van harte de waarheid spreekt. Ze houden zich bezig met achterklap. Ze doen hun metgezellen dus wel degelijk kwaad. Zij richten zich op de verworpenen die zij tot norm maken. Socialistische neiging. Anders denkt u dat ik zo positief geweest ben over socialisme, omdat die lui fundamenteel zijn tegen het kapitalisme. Nou, het socialisme stelt de arbeider tot norm. En vooral de verworpenen. Daar hebben wij de chaos van ons onderwijssysteem aan te danken. Iedereen moet dokter kunnen worden. Iedereen moet kunnen promoveren aan de universiteit. Dus wat doen we? We leren ze niks. Ze hoeven niks meer te weten. Ze moeten alleen een A4'tje vol kunnen schrijven. Dat moet te doen zijn met de behulp van Google. Ja, professor Google. Moet te doen zijn. Hè? Nee, ja, zo is het toch. Kom. Men stelt het laagste tot norm. Dat hoor ik van andere mensen ook wel. Ze zeggen, ja, maar die en die. Wie zijn die en die nou helemaal? Stellen die de norm? Is dat dan het model en het rolmodel dat we na zouden volgen of zoiets? Wat een dwaasheid. Hè? De Heer stelt de normen. God stelt de normen. Daarop zouden we ons richten, uiteraard. Hè? En met andere woorden, als we zouden doen wat hier staat, zouden we een heel wat rustiger leven hebben. Dat meen ik serieus hoor. Veel minder problemen en het zal u gedacht zijn hoe goed dat weer is voor de gezondheid. Dat meen ik serieus. Echt maar. Dat wil zeggen, deze dingen brengen leven. Waar staat dat? Indien iemand goede dagen wil zien, dat is een mond. Jacobus. Natuurlijk, die mond is Jacobus geweest, ja. Je moet niet zoveel praten. En niet zoveel vergif rondstrooien met de mond. Dat is voor jezelf ook beter. Je doet anderen leed, maar het komt bij jezelf terug. Want een mens wordt geleid door zijn tong. Goed, terug naar Psalm 15. We hadden nog het laatste deel van vers 5. Die zijn geld niet geeft op woeken en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Dat gaat over omkoping bij de rechtspraak. Dat is een hele schriftgedeelte in de Bijbel, vooral in de profeten, die daarover spreken. De wet zelf natuurlijk ook, hè. Dat de rechter zich laat omkopen. Dan neemt hij geschenk tegen de onschuldige. Het klinkt belachelijk, maar de Bijbel zegt, gij zult de onrechtvaardige verdoemen, veroordelen, en gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, vrijspreken. En u denkt dat is toch vanzelfsprekend. Maar vrijspreken gaat meestal niet vanzelfsprekend. Nee, dat kost een boel geld, zuster. Ja, dat, nou goed. Maar het wordt dus steeds opnieuw genoemd. Hè. Daar waar het recht niet zo'n loop heeft, zal ik maar zeggen, daar gaat de hele samenleving naar de... Nee, we hebben het over Israël, dus gaat het naar de Filistijnen, lijkt mij. Of zoiets, hè. Of naar Moskowitz, ja. Nou goed. Maar het is natuurlijk wel zo, hè. Het is wel zo. Ook in Nederland is dat zo. U denkt dat de regering de macht heeft. Dat is niet waar, het is de rechter. In de praktijk. En daar zit een grote broer. Ik ben van mening, maar misschien mag ik dat niet zeggen. Ik ben van mening dat dit land ook niet bestuurbaar is, zolang de rechter het voor het zeggen heeft. Nu, dat meen ik serieus, want zo loopt het fout. Men verzint een wet en dan wordt het voor de rechtbank gebracht, zal ik maar zeggen. En dan zegt de rechter, nee, dat kan zo niet. Dat gaat zo niet. En dan is het juridisch niet haalbaar of weet je veel wat. De rechterlijke macht maakt de dienst uit in de praktijk. En dat is dus absoluut de verkeerde zaak. Maar u weet dat het bij justitie al jaren bijna net zo'n grote puinhoop is als bij het onderwijs. Ik meen het serieus en ik doe mijn verdriet. Want ik denk dat het land gewoon naar de knoppen gaat langs die weg. Nou ja, het is maar goed dat we een ander vaderland hebben. Maar vooruit. Die geen geschenk neemt tegen de onschuldigen, die deze dingen doet, zal niet wankelen. In eeuwigheid staat er, en dan zegt u, dan gaat het toch over de eeuwigheid. Zegt u, ja, maar dat was al zo in uw tent en tabernakel en berg, uw heiligheid in vers 1. Maar de term in eeuwigheid betekent niet alleen maar altijd duren. De term in eeuwigheid betekent onbegrensd. Dat kan inderdaad ook in de tijd zijn. Maar wat er staat, zo iemand zal niet wankelen. Iemand die zich aan deze beginselen houdt, want dit zijn beginselen, je kunt ook zeggen normen en waarden. Dit zijn beginselen. Iemand die zich daaraan houdt, die wankelt niet. Die weet waar hij mee bezig is. Die is oprecht. Rechte weg is een rechte weg. Zie? En de waarheid spreken, eerlijk zijn enzovoort. Ik weet dat je er niet altijd erg ver mee komt in deze wereld. Maar als je ervoor gekozen hebt, maakt het leven toch een stuk makkelijker. En dat het niet altijd in dank afgenomen wordt, daar wen je vanzelf al aan. Dat is geen probleem. Nee, dat meen ik serieus. Eerlijk waar. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Zo werkt het nou eenmaal. Ik weet ook dat de prediker zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? Ik vind het een pracht van de uitspraak, eerlijk gezegd. Maar je kunt voor jezelf natuurlijk je normen, je beginselen hebben en je daaraan houden. Al was het maar omdat je toch oprecht wil staan, in elk geval tegenover de Heer, wiens eigendom wij zijn als gelovigen en die wij dienen. Ik zou niet weten hoe je dan iets anders kunt, een andere richting kunt inslaan. Maar in het algemeen, als men zich hierin houdt, dan zal men niet wankelen. Weet je wat het wankelen is? Dat is meestal een kwestie van dat men niet weet wie men is en wat de normen zijn en waar men zich aan moet houden. Dus onzekerheid. Dan wankelt men. Maar als je weet wie je bent. Als kind van God heb ik het nu over. Hè? Een zondaar, maar uit genade zalig. Verlost uit een duistere wereld en gezet in het licht. Erfgenaam geworden van het koninkrijk van Christus, dat in de toekomst zal geopenbaard worden. Een priester van de Allerhoogste God en onderweg naar koningschap en heerlijkheid en wat het mee wezen mag. Dan weet je wie je bent, is geen enkele reden om te wankelen. Wat er ook gebeurt. Nou, dat is wat de psalmist beschrijft. En dat in eerste plaats deze psalm dus van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Ja, dat lijkt me duidelijk. Noem eens iemand die hieraan beantwoordt. Dan. Hè? Dat hebben we ook gevraagd naar aanleiding van psalm 1. Dat is wat langer geleden. Psalm 1 begint niet met de vraag wie is het, maar geeft meteen het antwoord. Hij zegt wel gelukzalig is de man die... die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des potters, maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Hij zal niet wankelen in eeuwigheid, maar er staat, hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht afgeeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Precies, want dat is waar het over gaat. En dus, ik zou zeggen, dit is de basis van de christelijke ethiek. En zo komen wij bij Psalm 16. Die begint met een gouden kleinood van David. Ik heb oprecht niet kunnen vinden waar die vertaling met gouden kleinood vandaan komt. Want ik weet niet beter dan het woord dat hier gebruikt wordt. Het is maar één woord namelijk, miktan. Dat betekent zoveel als een gravering, een inscriptie. Hoe men bij gouden kleinood komt, ik heb geen idee. Het is inscriptie, een gravering, daarvan afgeleid eventueel dus gewoon een geschrift. Een helemaal officieel, een stylografie. Ja, u weet wat een stijle is. Dat is een opgerichte steen met inscriptie, waarop iets geschreven staat. Eigenlijk een beetje grafsteen, als hij rechtop staat tenminste, is eigenlijk een stijle. Een stylografie is dus het schrift op een daartoe opgerichte steen. Een gravering, en daarvan afgeleid een geschrift. Maakt verder weinig uit, we komen de term alleen tegen in opschriften van psalmen, namelijk deze. En daarna, achtereenvolgens psalm 56 tot en met 60. En dan hebben we hem alle 6 keer weer gehad, dit woord. Maar de wortel van dit woord heeft de betekenis van een gravering. Kortom, een geschrift van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Die lijkt me heel duidelijk, hoewel het niet de algemeen bekende waarheid is. Maar de waarheid is dat als men betrouwt op God, zal God ons bewaren. En het tegenovergestelde is ook waar, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Algemeen bekende waarheid, in ieder geval in het Nieuwe Testament, komt die vele malen voor. Dat God voor ons zorgt is niet vanzelfsprekend. Dat is alleen wanneer wij op hem betrouwen. Dat wil zeggen, hem dienen in de praktijk. En dat is het opschrift boven de psalm en daarmee de strekking ook van de inhoud. En het zal duidelijk zijn dat ook deze woorden in de eerste plaats de woorden zijn van de Heer Jezus. Deze keer is dat heel erg duidelijk, omdat het laatste deel van de psalm aangehaald wordt in het Nieuwe Testament en zonder meer toegepast wordt op deze Jezus. Heeft God opgewekt, enzovoort. Dat is Handelingen 2, daar kom ik later op terecht. Waarschijnlijk over 14 dagen. Na vers 2 dan. U ziet in vers 2 enige woorden schuin gedrukt, dus u bent meteen gewaarschuwd. Het probleem is namelijk dat het dichterlijke taal is. En dichterlijke taal is dikwijls grammaticaal niet correct. Al ken ik een dichter die vindt dat het grammaticaal correct moet zijn. Maar zijn naam zal ik niet noemen omdat het Johan Bos is. Maar die had hij al begrepen. Maar dat is een vastgegeven. In gedichten hoeft het grammaticaal niet correct te zijn. Ook niet in klassieke, ouderwetse gedichten, zal ik maar zeggen. Het hoeven geen mooie lopende zinnen te zijn. Het roepen van enige woorden en kreten, het rangschikken van enige woorden in een betrekkelijk willekeurige volgorde, terwille van de rijm, dan wel het ritme, volstaat dikwijls ook om de bijbehorende gevoelens op te roepen. Ik ken trouwens mensen die zo praten. Die maken ook nooit zinnen, die gooien een stel woorden eruit. En dan mag je ze zelf. Kent u die ook? Dan moet je heel goed luisteren. Anders begrijp je niet waar ze het over hebben. Maar goed, en zo is dat met gedichten dus. En als het grammaticaal niet helemaal zo gedegen in elkaar zit en bovendien een beetje van de hak op de tak springt, zal ik maar zeggen, dan wordt het heel lastig vertalen. Wat wordt hier eigenlijk gezegd? En daar hebben de vertalers problemen mee gekregen. Met name met vers 2. Dat begint met: gij hebt tot den Heere gezegd, gij zei de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. En zo'n zin is niet te begrijpen, ook niet na invoeging van deze woorden. Maar het zal duidelijk zijn, vers 1 is gericht tot God. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Daarna is het volgende woord gij, maar blijkbaar is gij niet gericht tot God. Want er staat, gij hebt tot de Heere gezegd. En dus hebben de vertalers ervan gemaakt, die gij, dat ben ik dus. Dat is de psalmist. En toen hebben ze ervoor gezet, de plechtige term, o mijn ziel. En dat staat er weliswaar niet, maar dat is kennelijk wel de strekking. En de strekking is dus eigenlijk, ik heb tot de Heere gezegd. Gij zijt de Heere. En daarna, mijn goedheid niet tot u. Men heeft een werkwoord ingevuld, raken. Maar voor deze gelegenheid en bij uitzondering uiteraard verwijs ik maar naar de NBG-vertaling. Die zegt, die vertaalt met, ik heb tot de Heere gezegd. Dus niet o mijn ziel gij, maar gewoon ik. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. Ik heb geen goed buiten u. Als vertaling van mijn goedheid raakt niet tot u, wat het maar wezen mag. Ik heb geen goed buiten u. Het lijkt mij correct. Het is wat vrij, maar als je het letterlijk vertaalt, staat er onzin. Als je het in het Hebreeuws laat staan, is het misschien geen onzin, maar er is nauwelijks iemand die voldoende Hebreeuws begrijpt om het te vatten. Wij moeten wat van maken. Maar het lijkt mij te kloppen. En dan sluit het ook aan bij vers 1. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heer, ik heb geen goed buiten u. En dan vers 3. Dat is nog zo'n lastige zin. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. Als u het een paar keer gelezen hebt, begrijpt u toch wat er staat. Al wordt het geen fraai Nederlands. Maar als ik de zin achterstevoren lees, komt het erop neer. Mijn lust, al mijn lust is tot of in de heiligen die op aarde zijn en de heerlijken. De heerlijken in de zin van de goeden. Eigenlijk de grootsen, de wijdsen, de grote. Maar de vertaling met heerlijk is ook goed. En ik geloof dat de NBG het ook ongeveer zo heeft. Die heeft iets als in de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken is al mijn lust. Ja, niet letterlijk, maar dat is wel wat er staat. Ja, zo begint die zin. En ik draai de zin liever om. Al mijn lust is in of tot de heiligen die op de aarde zijn, dan wel tot de heerlijken. En de heerlijken en de heiligen is in de praktijk hetzelfde. Dat woord heerlijk betekent zoveel als groots. Eigenlijk in de eerste plaats wijds, daarna groots en daarna wordt het iets als ruim. Maar in elk geval groot. En die grootheid zit hem erin dat men zich niet op zichzelf fixeert, niet op zichzelf gericht is, maar naar buiten toegekeerd is en daarmee ontvankelijk is. Dan is men ook ruimhartig enzovoorts. Dat begrip is dat. De excellenten. Kortom, de psalmist zegt, tot God bewaar mij, want ik betrouw op u. Gij zijt de Heer of mijn Heere. Buiten u heb ik niets. niets goeds althans. En verder, ik heb lust in al de heiligen die op aarde zijn en de heerlijken. Dat moet in het algemeen duidelijk zijn. En het is de beschrijving van de, van de gevoelens van de Heer Jezus uiteraard, hè. En dan daartegenover, vers 4. De smarten dergenen die een ander begiftigen. De vertalers hebben ingevuld een andere God. Dat is ongetwijfeld ook de bedoeling, hoor. Maar het blijkt uit de rest van het vers wel. De smarten dergenen die een andere God begiftigen. Ze geven dus gaven aan een ander. Namelijk zij offeren, dat is geven. Zij offeren aan andere goden. Zullen vermenigvuldigd worden. Met hen gaat het slechter. Uiteraard. Want de Heer zorgt voor degene die op hem betrouwen. Maar degene die op andere goden betrouwen. Ja, die zullen smart op smart stapelen, om zo te zeggen. Hun smarten zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. Kortom, de psalmist wil er niets mee te maken hebben met die andere goden. Hij draagt er niet aan bij, hij wil er zelfs niet over spreken. Ik zal hun namen op mijn lippen niet nemen. Want, en dan wordt het weer positief, vers 5. De Heere is het deel mijner erven. Dat is een soort van pleonasme, of hoe je dat maar zeggen moet. De Heere is mijn deel. Zo kun je hem lezen. En daarna, en de Heere is mijn erf. Dat wil zeggen mijn erfenis. En hier vind je twee woorden voor precies hetzelfde. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Als het deel mijner erven, dan wel het deel van mijn beker. Maar dan krijg je zo'n uitdrukking nog een keer. Kortom, de psalmist verwacht alles van de Heer. En van wat de Heer hem geeft. Er staat dus tegenover vers 4, waar anderen geven aan andere goden. Maar de psalmist zegt, ik heb één God en die geeft mij wat. Eigenlijk een dubbele tegenstelling. En daarna gij onderhoudt mijn lot. Maar dat woord lot heeft ook de betekenis eigenlijk van deel of erven, of hoe het maar heten mag, dat wat iemand ontvangt namelijk. Een lot. U kent het Engelse woord lot. Dat is een stuk grond. Een lot. Een bouwplaats. Een plek waarop je wat neer kunt zetten. Een lot heet zoiets. Dat is iemands deel, zijn erfenis, dat wat hem toekomt. Dit woord, dit Hebreeuwse woord, hier vertaald met lot, is volkomen synoniem met lot in het boek Esther. Dat is het woord pur, poer. Dit is een ander woord, goral. Maar beide woorden zijn de aanduiding van een deel van iets. Dikwijls dat wat er van afgebroken is, maar goed. Het deel krijgen ergens aan. Dat is iemands lot. Dat wat iemand toevalt. En poer, pur uit Esther is dan ook synoniem. Of is eigenlijk hetzelfde woord weer als het woord voor vrucht. Maar dat is precies hetzelfde. Dat wat voortgebracht wordt ergens vanaf breekt, om zo te zeggen. Denk maar aan de uitdrukking in Genesis. Gij zult uitbreken. Daar hebben de vertalers erbij gezet. In menigte. Want het woord uitbreken betekent ook gij zult vrucht dragen. Het is volstrekt hetzelfde woord. Maar dat woord lot is dus dat wat iemand toekomt, wat hij krijgt, wat zijn deel is. Zo vinden we de uitdrukking in het boek Prediker. Wat is het deel? Dat wil zeggen, wat krijgt de mens in dit leven? Wat komt hem toe? Huh? Wat was het ook weer? Om het hoofd gezalfd te hebben met olie. En zijn maaltijd te gebruiken met vreugde. En wat het maar wezen mag. En dat is wat de mens toekomt. Het leven van alle dag waarvan hij zal genieten. Meer niet. Het is weinig hoogdravend. Maar het hoogdravende komt voort uit de hoogmoed van de mens. Dat is niet wat de mens toekomt. In ieder geval niet wat God geeft. En hier is sprake van een erfenis. Dat staat al in vers 5, daarna nog uitdrukkelijker in vers 6. Maar vers 5 zegt dus, de Heer is mijn erfenis. Dat is heel erg letterlijk waar als het toegepast wordt op de Heer Jezus Christus. Want de Heer is zijn erfenis. Hij erft namelijk zelfs de naam, Heere. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, naar aanleiding van het laatste deel van de psalm kom ik dan vanzelf wel weer op. Maar de eenvoudige variant is gewoon, al wat de psalmist denkt te ontvangen, ontvangt hij van God. Op grond van de beloften Gods. En voor de Heer Jezus geldt precies hetzelfde, van wie gezegd wordt dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht enzovoorts. Hij diende zijn hemelse vader, hij betrouwde daarop en hij verwachtte dus van Gods wegen bewaard, maar ook beloond te worden. En dat is wat deze versen vaststellen. Vers 6. De snoren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Waarbij men zou begrijpen dat de snoren zijn meetsnoren. De snoren namelijk de meetlinten waarmee de erfenis wordt uitgemeten. Het lot, maar dan bedoel ik het weer in het Engels. Het stuk grond, de erfenis, het koninkrijk, wat het maar is. Uiteindelijk een nieuwe schepping natuurlijk. Heerlijkheid. En dat is, bij ons is dat nog zo. Als er sprake is van een erfenis, moet die eerst gemeten worden. Hoeveel geld, hoeveel onroerende goederen, daar moet de waarde van bepaald worden. Dat is een goede reden voor, je moet er belasting over betalen. Maar goed, dat wist u, maar daar zouden we het niet over hebben. Ja, kan toch ook niet helpen. En natuurlijk het roerend goed. Maar het is al opgemeten, want het staat in het kadaster, zal ik maar zeggen. Het moet gemeten worden. Nou, daar gaat het hier over. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Het wordt ook uitgelegd nog een keer, voor zover dit te hoogdravend taalgebruik is. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Nou, dat is wat het betekent. Een schone erfenis. Uiteindelijk is dat een hele nieuwe schepping die door de zoon van David geërfd zal worden. En in wat smaller verband, als je dat zo kunt zeggen, in elk geval wordt de gemeente, die immers het eerste resultaat is van zijn arbeid, de eerste vrucht op zijn arbeid, die wordt beschreven als zijn erfdeel. Het erfdeel des Heren uit 2 Petrus... Nee, dat kan niet. 1 Petrus 5 is dat bijvoorbeeld. En Efeze 1 ook. En ook in Romeinen 8... worden wij als gelovigen beschreven als zijn erfdeel. Wij zijn een erfenis geworden. Dat wij er ook een zullen krijgen, dat is ook waar, maar dat is niet hetzelfde. Dus daar kan het ook al op duiden. Als je zoekt naar de gemeente in het Oude Testament, dan zou je hem hier achter zoeken, een schone erfenis. Maar ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat het daartoe niet beperkt wordt. Niet beperkt tot de gemeente natuurlijk. De snoren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Overigens, die beker van vers 5, die ben ik even vergeten. Maar die beker, dat is in het algemene uitbeelding van leven. Van dat wat de mens ontvangt, krijgt. Later komen we die tegen in Psalm 23. My cup runneth over, heet dat, hè? Mijn beker vloeit over. Nou goed. Vers 7. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Dat wil zeggen, ik zal de Heere loven, dat lijkt me duidelijk. En die mij raad heeft gegeven, betekent in de praktijk natuurlijk, omdat hij mij raad heeft gegeven. Dan wel vanwege de raad die hij mij heeft gegeven. En raad is natuurlijk, wij kennen het woord raad in de zin van een advies in het algemeen. Maar strikt genomen, raad is een juridisch advies. Raad is een advies met betrekking tot de toepassing van de wet. En vandaar dat degene die de raad geeft, ook raad genoemd wordt. In Nederland kennen we dan toch in ieder geval nog de Hoge Raad. En dat is niet het advies dat ze geven, het zijn degenen die het advies geven. En meestal een dwingend advies heet zoiets, hè. Je kan er niet onderuit. Want vies is eigenlijk een woord, net als devies heb je ook, hè. Iemands devies, zijn lijfspreuk. Een advies is het woord dat overgedragen wordt en eigenlijk opgelegd wordt. Dringend onderwijs. En eigenlijk waar waarheid wordt onderwezen, is het altijd dwingend natuurlijk, hè. Waarheid is waarheid. Er is geen alternatief. En als er toch een alternatief is, is het geen waarheid meer. Vandaar dat het woord Gods wordt beschreven als waarheid, maar ook als raad. Maar als het gaat over raad, gaat het over juridische aangelegenheden. En de bediening van de Heer Jezus als mens was natuurlijk in hoge mate een juridische aangelegenheid. Dat wil zeggen, hij kwam op aarde als zoon des mensen. Ik zeg het altijd laconiek, dat was zo omdat hij zijn ouders goed had uitgezocht. Want de zoon des mensen is een erfelijke titel. Maar het is ook een functie, uiteraard, met rechten en plichten. En hij heeft daar ook inderdaad gebruik van gemaakt, van zijn rechten op juridische wijze. Want als vertegenwoordiger van de mensheid, als zoon des mensen, kon hij immers de mensheid in rechten vertegenwoordigen. En als zodanig heeft hij ons in rechten vertegenwoordigd. En dus is hij voor ons, namens ons, veroordeeld geworden. En geëxecuteerd. Dat wil zeggen, hij heeft onze zonden gedragen. En dat is een juridische aangelegenheid. Dat wij er bepaalde emoties over hebben, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo, maar niettemin, het is een juridische aangelegenheid. Zie? En daar gaat het hier over. Ik zal de Heer loven die mij raad heeft gegeven. Die mij onderwezen heeft in zijn waarheid en daarmee in de eerste plaats in zijn recht. En zoals, dat heb ik nu niet gezegd, maar ik voeg het er maar aan toe. Zijn positie als zoon des mensen hield in dat hij als losser kon optreden. Dat heeft hij gedaan. Maar het hield ook in dat hij kon, dat hij recht had op de troon over de gehele aarde. En in, op zijn minst over de gehele mensheid. Ontleend gewoon aan Genesis. Dat is de zoon van Adam. En die troon zal hij in de toekomst alsnog opeisen. En dan wijs ik er nog op dat David, die de psalm schreef, in zijn dagen de drager was van deze titel zoon des mensen. Hij was die erfgenaam van die titel. Maar over die dingen gaat het. En er staat er nog achter in vers 7, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Die is wel moeilijk, want wat nieren nou te onderwijzen hebben, dat weten wij niet precies, maar het is redelijk goed uit te leggen. Wij kennen het woord hart in de Bijbel als de aanduiding in het algemeen van de inwendige mens, de geestelijke mens kun je zeggen, de onzienlijke mens, het binnenste, want dat is wat hart betekent, het binnenste. Hè? Ja, in de biologie en bij de dokter is het je rikketik, maar in de... Bij een machinebankwerker is het toch, is het hart van iets toch iets anders, hè? Dat heb ik toch, dat begrijpt u toch, hè? Dus het midden van iets. Op wat voor wijze dan ook, het hart. Nou goed, het is het binnenste. En een andere term voor dat binnenste is inderdaad de nieren. Altijd in het meervoud. Ja, waarom ook niet? De mens heeft er ook inderdaad twee. Tenminste, de meeste van ons, hè? Ja, maar, ja. Ja, je kunt er een missen, heb ik geleerd, maar doe maar weer. Mijn nier, hart en nieren is dan ook de uitdrukking. En hart en nieren hebben allebei van doen met het bloed, met het leven als zodanig. Het is hoogst fundamenteel, waaruit je maar weer ziet dat het binnenste van de mens belangrijker is dan de buitenste. Dat wil zeggen, de inwendige mens is belangrijker, ook voor de gezondheid, is belangrijker dan de uitwendige mens. En hart en nieren in het lichaam maken deel uit van de uitwendige mens, maar ze zijn een beeld van de inwendige mens. Het hart pompt het bloed, en dat is het actieve leven, pompt het bloed rond, maar de nieren zuiveren dat bloed, houden het schoon. Houden het op peil. Als je nieren niet werken, dan moet je dus ergens anders op een andere manier zien dat je bloed gereinigd wordt. Want ja, dat zit vol met afvalstoffen die uit het lichaam en daarmee uit het leven worden gereinigd enzovoort. En dat zijn nieren. Als u mij vraagt, het woord nieren is in de Bijbel de aanduiding van het geweten. In ieder geval, dat komt er het dichtst in de buurt, laat ik het dan zo zeggen. En zo vinden we het woord nier ook inderdaad in de Bijbel gebruikt. Op tal van plaatsen, dit is de eerste keer denk ik, maar in Psalm 73 vinden we het weer terug. Meestal worden hart en nieren in één adem genoemd. Psalm 73... In één uitdrukking, ja. Vers 21. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Dat wil zeggen, de inwendige mens werd overhoop gejaagd, om zo te zeggen. Kon het niet meer aan. En op het verband hier ga ik niet in. Gaat er maar om dat ze in één adem genoemd worden. En in Jeremia 12 vinden we iets dergelijks. Vers 2. Waar het gaat om de trouwelozen enzovoorts. En er staat, gij hebt ze geplant. Zij zijn ook ingeworteld. Zij gaan voort. Ook dragen zij vrucht. Gij zijt nabij in hun mond, maar verre van hun nieren. Het had net zo goed kunnen zijn, lijkt mij, maar verre van hun hart. Met hun mond eren zij mij, dat is een ander schriftgedeelte, maar hun hart doen zij verre van mij. Nu staat er, maar verre van hun nieren. Maar de betekenis is in de praktijk gelijk. Nou, zo komen we het nog een paar keer tegen, maar misschien is het handiger om meteen het Nieuwe Testament op te slaan. Namelijk Hebreeën hoofdstuk, even kijken, hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 14. De beroemde tekst, hoop ik. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan volgt een lange tussenzin die ik vanavond oversla. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Want onze gewetens worden gereinigd, niet ons vlees, niet de uitwendige mens. De inwendige mens, dat is veel belangrijker. Voor God in ieder geval, maar voor ons ook hoor. En in dat verband moet u misschien ook lezen Hebreeën 10. Dat is in dezelfde uiteenzetting. Vers 1 en 2. Waar staat dat de wet... sla ik ook een tussenzin over. Vers 1. Want de wet kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, nooit dus heiligen, degene die daar toegaan, die daar offeren. En toegaan is een ander woord voor offeren. De wet kan dus met al die offers, jaar in, jaar uit, de mens die offert, niet heiligen of reinigen, want dat is eigenlijk hetzelfde. En de schrijver zegt hier, nou ja, als dat wel gekund had, als die offers van het oude verbond jaar in jaar uit wel de mens hadden kunnen heiligen dan wel reinigen, dan zouden die offers, vers 2, opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die offerden, die de dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Kortom, als grote verzoendag ooit een keer gewerkt had, zodat verzoening gedaan was voor de zonden des volks, zou daarna dus nooit meer grote verzoendag geworden zijn, want wat viel er dan nog te verzoenen? En Paulus zegt, het bewijst in ieder geval dat het niet werkte. En daarna zegt hij, en in de praktijk werkt het dus andersom. Dat is het volgende vers, vers 3. Hij zegt, want als er elk jaar opnieuw grote verzoendag is, dan staat men elk jaar juist weer stil bij die zonden, terwijl het juist de bedoeling was dat men dat niet zou doen. Het werkt andersom. En dat is wat ik ook wel eens vertel over de gewoonte om zonden te belijden. Dan worden ze uit gewoonte, let op het woord gewoonte, worden ze uit gewoonte herdacht. En dat was nou juist niet de bedoeling, zodat het toch geen goede gewoonte is. Gewoonte heb ik het over, hè. Ik zeg niet dat je je zonde niet moet belijden. Dat is soms dringend gewenst. Zeker wel. Als u vindt dat u het doet, moet u het vooral doen. Dat is volkomen terecht. Maar de bedoeling is dat u dat later niet meer doet, dat u het afleert en dat u leert te leven vanuit wat we hebben, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En niet naar de rijkdom van onze belijdenis, zeg ik dan. Hè? Nou goed. Maar waar het me om gaat, is om die reiniging van het geweten. En dan sla ik een bladzijde om en dan kom ik in Hebreeën 10, vers 22... Zo laat ons toegaan, onder het nieuwe verbond en niet onder het oude verbond, laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont, dan wel een hart waarin de raad Gods woont. Denk aan Psalm 16 waar we vandaan komen. Hè? In volle verzekerdheid des geloofs, ook Psalm 16, ik betrouw op u. Bewaar mij, Heer, ik betrouw op u. En betrouwen is geloven. In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Waarbij dus blijkbaar het geweten een functie is van het hart, naar het Bijbels spraakgebruik. Voor zover hart en geweten niet hetzelfde zijn, dat zijn ze niet hoor, staan ze in deze relatie tot elkaar. Het hart is de inwendige mens, maar een van die functies van de inwendige mens is inderdaad het geweten. Dus de inwendige mens gereinigd van het kwade geweten. En ik denk dat de nieren daar de uitbeelding van zijn. In het Nieuwe Testament lees je dus hart en geweten in één keer. In het Oude Testament lees je hart en nieren. En wij hebben zelfs de uitdrukking in het Nederlands overgenomen hebben. We hebben het in het Nederlands overgenomen, want we zijn iets of we doen iets met hart en nieren, heet dat. Met heel de inwendige mens, met heel het hart en alle oprechtheid, want nieren staat dus voor oprechtheid dan, het geweten. En dan terug naar de psalm, dan wordt het ook duidelijk, want er staat zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Als er geen licht is, het is dichterlijke taal, hè. Als er geen licht is, kortom, als het woord niet tot mij komt, gesproken wordt, omdat het duister geworden is, dan nog word ik onderwezen, namelijk door mijn geweten. Nou ja, en dan kom ik terecht bij wat het geweten volgens de Bijbel is. Maar het geweten, dat is een beetje de eprom die in de mens zit. Weet u wat het is? Nee, ik ga het maar niet uitleggen. Nee, dat is een basisset van instructies, zoals je computer dat ook heeft. Daar wordt alle programmatuur op gebaseerd of naar terug herleid naar de basis. Naar een set van instructies. Nou, dat is het geweten. Het geweten is de zetel van bepaalde zeer fundamentele kennis van de mens. En men kan dus door het geweten worden onderwezen. Dat is niet de normale functie trouwens. Normale situatie is ook niet dat het nacht is. Normale situatie is dat het dag is En dan werkt het andersom. Dat wil zeggen, ons geweten, het natuurlijke geweten, dat wat de Bijbel het geweten noemt, is als het ware de voedingsbodem waarin het zaad van dat licht van het woord van God geplant kan worden, als het ware. Zulke dingen kan ik zo slecht uitleggen. Ik weet nooit of u mijn woorden dan begrijpt, hè. Dat geweten is eigenlijk die goede aarde waarin het woord van God zal vallen. En als er toch geen sprake is van goede aarde, komt het omdat mensen hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Met dank aan, wat was het? Timotheus. Nou ja, Paulus die het schreef aan Timotheus. Je kan de functie van het geweten tegenstaan. Je kunt er tegenin redeneren. Je kunt tegen jezelf spreken. En dat heb ik nog geleerd van een groot theoloog. Die heet W.G. van der Hulst. Ken je die? Dat is het verhaal van de stemmetjes, broeder. Ja, dat is het verhaal van de stemmetjes. De stemmetjes die dan van binnenuit werken. Enzovoort, hè. Je wil iets, je doet iets, je bedenkt iets, maar er is een stemmetje die zegt, nee, dat is niet goed. Hoe heette die ook alweer? Het geweten van Pinocchio, hoe heette die ook alweer? Nou ja, goed, stripverhalen. Laat maar zitten. Maar zo is het. De filosofie, maar dat heb ik u wel eens een keer verteld. Hè. Ik moet trouwens weer dringend ophouden natuurlijk. Maar ja. De klassieke Griekse filosofen, nou het is eigenlijk Plato. Die hebben zo'n verhaal over dat bepaalde waarden, begrippen bij de mens van nature aanwezig zijn. Nou ja, begrippen als die dingen die bij ons omstreden zijn. We weten dat het er is, maar we weten niet goed wat het is. Liefde. Wat is dat eigenlijk? Je weet dat het er is, je streeft ernaar, maar wat het is, er is een hele reeks van cartoons over gemaakt, liefde is, en ze kunnen niet formuleren wat het eigenlijk is, maar het is er en je zoekt het. Nou, dat is wat een mens zou doen. Hetzelfde geldt voor een begrip als waarheid. Je weet dat het er is, en je zoekt het en je kunt het niet vinden. Gerechtigheid, je weet dat het bestaat, maar waar dan? Je kunt het niet vinden. Je kunt het wel vinden. Al die begrippen, dat zei Plato er niet bij, maar je kunt al die begrippen bij elkaar vinden, nou laat ik het maar heel concreet en evangelisch zeggen, in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen bij God. Hij is liefde, God is liefde. God is waarheid. Of een andere term, maar dat is symboliek, God is licht. God is rechtvaardig. Dan wel rechtvaardigheid, want ik vind het zelfstandig naamwoord in dat geval dan toch wat mooier. Maar goed, maar degene die de Bijbel niet hadden en filosofeerden zeiden, kijk, die begrippen, dat zijn die dingen waarvan een mens weet dat ze bestaan, hij heeft er ook woorden voor en hij kan ze niet definiëren. Nee, dat is precies zo. God kan niet gedefinieerd worden. Maar bij hem vind je die dingen. Maar het zit van nature in de mens, die kennis, en zijn leven lang gaat hij op zoek. En degenen die niet willen vinden, niet willen uitkomen bij de Heer Jezus, blijven dus zoekende zielen. En vinden steeds weer opnieuw antwoorden uit op de zelfgestelde vragen enzovoort. En gewoonlijk doet men daarna wat water bij de wijn. Zo van waarheid, ja, bestaat wel, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. Hetzelfde geldt voor rechtvaardigheid, iedereen heeft zijn eigen rechtvaardigheid. En wat liefde is, ja, de mensen zien dat, bepalen datzelfde. Mensen hebben daar verschillende opvattingen over enzovoorts. Maar ze doen daarbij afbreuk aan de begrippen als zodanig. En daarmee wordt het geweten ook daadwerkelijk toegeschroeid. Lijkt mij. Want men neemt genoegen met minder. Men relativeert. Eenvoudig omdat men God niet wil kennen. Dat is het. Hè? Maar, en dus, men kan onderwezen worden door het geweten. Als onderwijs een mens leidt door het leven heen, dan doet het geweten dat. Het geweten stuwt een mens als het ware, drijft een mens in de richting van, nou ja, die begrippen bijvoorbeeld die ik net noemde. Dat is geen complete lijst, het zijn trouwens elkaar overlappende begrippen, het zijn in hoge mate synoniemen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon God zelf. En bij hem vindt men waarheid, gerechtigheid, liefde, trouw en wat het allemaal maar wezen mag. Nou goed, en dat vind je hier dus terug in die psalm. Ik zal de Heere loven, psalm 16 vers 7, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzend mijn nieren. Misschien rijmt het op, hij geeft het zijn... Die zag ik, ik moest even nadenken, geeft het zijn geliefden in de slaap. Ja, ik denk ook dat dat zo werkt. Moet dringend ophouden, maar goed. Maar ik denk dat het zo werkt, ja. Als je bewust, serieus de Heer zoekt, dan kan het gebeuren dat je 's morgens wakker wordt en je hebt ineens een antwoord op een vraag. En waar je mee naar bed ging met je problematiek, ik kom er niet uit. Het kan best zijn dat je 's morgens wakker wordt en zegt, nou weet ik het. Nooit gehad? Want dan bent u een goede slaper waarschijnlijk. Maar, nee, ik heb dat nou, niet regelmatig, maar het is me meerdere keren overkomen. Dat ik wakker werd en dacht, hey, nou weet ik het. Zomaar, in een flits, waar dat vandaan komt... Ja, misschien wel, maar als men serieus zoekt, werkt het zeker. Dat is wat de Heer belooft. Zo zou het werken. Hij openbaart ons dingen. Nou goed. Ja, wij moeten het daar dringend bij laten. Dat komt trouwens goed uit, want vanaf vers 8 wordt deze psalm geciteerd in het Nieuwe Testament. En daar hoop ik dan de volgende keer wat uitgebreider bij stil te staan. We zullen u de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn. En mochten stilstaan bij de meest fundamentele dingen van het leven, ook onze levens. En in het bijzonder ook van dat van onze heiland zelf. We danken u voor het voorbeeld dat u ook ons heeft nagelaten. En dat wij zijn navolgers mogen en kunnen zijn, omdat u ons ook uw Heilige Geest hebt gegeven. U hebt ons gemaakt tot uw kinderen en tot mede-erfgenamen van Christus zelf. En we danken u dat wij in dit leven mogen leven uit wat u ons geeft vandaag en dagelijks, maar ook mogen leven uit wat u ons beloofd hebt voor de toekomst, opdat we ons daarnaar zouden uitstrekken, niet naar onze eigen gedachten of idealen, maar ons mogen uitstrekken naar de vervulling van heel die raad Gods. Wij danken u daarom voor die heerlijkheid die u ook ons hebt voorgesteld. En dat we verbonden met onze levende heiland mogen leven hier in het vlees. En de dagen die ons over zijn, uw wil mogen volbrengen. Uw eer mogen zoeken, opdat u ons ook eren zult in de toekomst. Wij danken u voor de rijkdom van deze beloften. En daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Amen.